Ook op deze tweede paasdag staat onze hulp in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 16 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 16. Deze psalm citeert de apostel Petrus in een van zijn toespraken wanneer hij het heeft over de opstanding van de Heer Jezus. De laatste twee regels van het vijfde couplet. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten, uw heilige zal van geen verderving weten. Dat geldt voor de Heer Jezus en in hem voor de gelovigen. Wij zingen 4 en 5 van Psalm 16. openen we met elkaar de Heilige Schrift. En dat doen we vanmorgen in het Nieuwe Testament, in het boek van de Filippenzen, de algemene brief van Paulus aan de Filippenzen. En daarvan het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 16. De schriftlezing is Filippenzen 3, 1 tot 16. Daarna doen we ook vanmorgen belijdenis van ons geloof met de woorden van zondag 17 van de Heidelbergse catechismus. En daarna zingen we van dezezelfde psalm het zesde couplet. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. In Filippenzen 3 schrijft Paulus het volgende aan de gemeente. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die Christus, die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. Naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wiens wil ik al deze dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreeds gekregen heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover de schriftlezing. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart de volgende belijdenis op de vraag: wat nut ons de opstanding van Christus? En dan volgt het antwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. zoeken wij Gods aangezicht en vragen wij een zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heer, het is in uw goedheid en trouw dat we voor de vierde keer dit weekend in uw huis mogen zijn. Heer, wat is het een wonder dat we ook vanmorgen weer het paasevangelie mogen horen. Het evangelie dat genade uitdeelt, omdat u, Heere Jezus, zo horen we vrijdag, plaatsvervangend de dood inging. Voor de grootste der zondaren wilde sterven. Omdat u zo vol van genade en van liefde was, heeft u alles volbracht. En Heere, tot tweemaal toe gisteren hoorden we van de opstanding van u, dat u sterker bleek te zijn dan de dood, dat de dood u niet kon houden. En daarom mogen we u loven en prijzen, zoals we ook vanmorgen voor de dienst al deden met elkaar. Looft God, looft zijn naam alom, want u, ja, u bent het die het waard is te ontvangen, alle lof, eer en aanbidding. Ja, Heere, juist rondom deze dagen van Goede Vrijdag en Pasen hebben we vol verbazing, vol verwondering, vol aanbidding zien wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Als we daar werkelijk door uw geest een indruk van krijgen, ja, dan kunnen we niets anders dan voor u buigen. Ons aan u overgeven en Heere, geef dat ook deze dienst daartoe mag leiden. Heere, wij bidden om het werk van uw Heilige Geest. O Heilige Geest, wees in ons midden. Neemt u de leiding in deze dienst, in het spreken en in het luisteren. U weet hoe wij zijn opgekomen vanmorgen. Met een verlangend hart, of uit gewoonte, misschien wel met tegenzin, omdat we mee moesten van onze ouders. Maar Heere, voor u is niets te wonderlijk. Spreek, Heere, en raak ons. Raak ons met het werk van uzelf, dat verzoenen, sterven en opstaan van u, Heere Jezus, dat ook voor ons, anno 2017, tot een rijke boodschap van genade mag worden. Wij bidden voor hen die vanmorgen niet konden komen, vanwege welke reden dan ook. We bidden voor onze broeders en zusters die niet hier zijn, maar elders. En ook daar wellicht onder uw woord zitten. Wij bidden voor hen, geef ook hen een gezegende dienst. Want uw woord, waar het ook open gaat, is krachtig. Als een tweesnijdend scherp zwaard. Maar Heer, uw zwaard is erop uit om levend te maken. Voor het eerst, maar ook iedere keer weer opnieuw. Wij bidden voor hen die graag hadden willen komen, maar niet konden vanwege werk of andere redenen, ziekte of ouderdom. Zij die thuis meeluisteren, geef ook hen op de plaats waar ze zijn uw zegen. Ja, Heere, juist ook rondom deze dagen, dan bidden wij voor uw kerk wereldwijd, als we horen dat juist rondom zulke dagen de angst voor aanslagen groot is. Als we vorige week hoorden van de aanslagen in Egypte. Ook als zij, de broeders en zusters van de vervolgde kerk, worden geconfronteerd met het lijden. Heel concreet en heel dichtbij. Ja, dan horen we op Goede Vrijdag dat u de Satan hebt verslagen. En toch, nog steeds gaat hij rond als een briesende leeuw op zoek wie hij zal kunnen verslinden. En dat doet hij daar via vervolging en ook hier op een andere manier. En ook hij is vanmorgen opgekomen. Schels de Satan, heren. Hij is verslagen. U hebt het volbracht. Zijn kop is vermorzeld. En toch, met de laatste stuiptrekkingen zal hij er alles aan doen om uw kerk, waar ook ter wereld, klein te maken. Ver onder de maat te laten leven. Ja, heren, genade kan hij niet voorkomen. Want u bent sterker dan hem. Maar hij zal er alles aan doen dat ook uw kinderen niet zullen leven tot uw eer. En zo bidden we ook voor uw kinderen in onze gemeente. Vul ons met uw genade, met uw Heilige Geest. Zodat ook deze dienst daartoe mag leiden. En dat we samen met die apostel Paulus, waarvan we hebben gelezen in Filippenzen 3, zullen zeggen dat we alles, maar dan ook alles als schade en drek zullen achten om u, Heer Jezus Christus, te mogen gewinnen en mogen leren kennen en vervolgen te kennen. Wees zo met een ieder van ons, jong en oud. En laat alles mogen uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Zegen zo de dienst. Wees met iedereen die een taak heeft in het spreken of de kosten. Wij bidden voor de organist. Heer, als we straks zullen collecteren, zegen ook die gaven. En dat we zo met ons hele hebben en houden u zullen volgen. En zullen leven vanuit die opstandingskracht die er is tot een eeuwigheid. Dit bidden wij niet om ons. Want wij moeten het erkennen, heren. Wij zondigen. En we hebben uw toorn verdiend van nature. Maar toch, met vrijmoedigheid durven we dit alles bij uw troon van genade neer te leggen. Omdat u de God bent van genade. Dat heeft u bewezen in uw Zoon Jezus Christus. En daarom in zijn naam bidden en vragen wij u dit. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij ter voorbereiding op de verkondiging met elkaar Psalm 21, vers 1, 4 en 5. O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. Het eerste, het vierde en het vijfde vers. En daarvoor kunt u de Heere dienen met uw gaven. Er zijn vanmorgen 3 collecten voor de kerk. Voor de tweede voor de Israël Tua en Studiefonds. En de derde voor rente en aflossing. En de busjes bij de uitgang zijn bestemd voor het adoptiefonds. Gemeente, zingen we straks na de verkondiging als antwoord na het amen. Het zevende vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27, vers 7, na de verkondiging. Gemeente. In het gebed zeiden we het al, de vierde dienst in dit weekend. Goede Vrijdag, Paasmorgen en Paasmiddag. Het evangelie van kruis en opstanding is u voorgehouden. Christus heeft het volbracht, maar hij bleek sterker te zijn dan de dood. En door zijn opstanding mogen we er zeker voor zijn dat hij de beloofde Messias is. Dat hij door hem er redding voor handen is. Maar mag ik u zo op deze maandagmorgen vragen? Wat heeft deze paasboodschap met u gedaan? We kunnen toch niet anders dan werkelijk dankbaar zijn, verblijd zijn om wat de Heer Jezus heeft willen doen. Ook in de boodschap van vanmorgen worden we opgeroepen tot verblijden. We hebben het gelezen in het eerste vers van Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heer. En is er ook niet vanwege Goede Vrijdag en Pasen reden te over om ons te verblijden? Gemeente, het woord van de Heer komt vanmorgen tot ons vanuit Filippenzen 3. En dan met name de versen 8, A, 10 en 11. En ik lees ze u voor. Daar lezen we: ja, gewisselijk. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Opdat ik hem mag kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordend, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En het thema van morgen is: verblijd zijn in de Heer Jezus is met hem sterven en opstaan. Verblijd zijn met de Heer Jezus is met hem sterven en opstaan. En vervolgens dit thema, dus in drie gedachten. Allereerst verblijd met Jezus. Vervolgens sterven met Jezus. En tenslotte opstaan met Jezus. Blijdschap. Daar schrijft de apostel Paulus dus over in zijn Filippenzenbrief. En jullie moeten weten, jongens en meisjes, dat Paulus op dit moment niet in zo'n hele blije omgeving is, want hij zit namelijk in de gevangenis. Maar wat heeft hij dan gedaan? Hij schrijft erover in het eerste hoofdstuk van zijn brief, vers 13. En daar lezen we: ik ben een gevangene om Christus wil. Dus, omdat Paulus een christen is, zit hij in de gevangenis. En terwijl hij daar zo gevangen zit, denkt hij terug aan de gemeente van Filippi. En dan, ja, dan wordt de apostel dankbaar. Dankbaar, zo schrijft hij, omdat ze het geloof in het evangelie vasthouden. En de brief die hij dan vervolgens schrijft, is dan ook vooral een bemoedigende brief. Het zijn sommige brieven van de apostel fel en kritisch. Filippenzen is een positieve en een opwekkende brief. En zo begint dan ook ons hoofdstuk. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Maar Paulus, hoe kunt u oproepen tot blijdschap terwijl u zelf in de gevangenis zit? Er zijn toch omstandigheden te noemen waarbij blijdschap niet denkbaar is? Ja, zegt Paulus, maar ik heb het over blijdschap in de Heere. En dat is meer dan een blij gevoel. Dat is meer dan het zingen van een mooi lied. Maar wat is dat dan wel? Blijdschap in de Heere. Ja, broeders en zusters, dat is een, zo zou je kunnen zeggen, een grondhouding in je leven. Een houding waarbij je, wat er ook gebeurt, al zit je bij wijze van spreken met Paulus in de gevangenis, toch de Heere Jezus blijft vertrouwen. En dankbaar bent voor wat hij heeft gedaan en wat hij doet. En daarom staat het woord blijdschap hier niet tegenover verdriet. Want dit is een blijdschap die je zelfs kan hebben met een traan in je ogen. Omdat je tevreden bent met hem alleen. Omdat je weet dat wat er ook gebeurt, dat toch hij goed is. Dat hij weet wat hij doet. En gemeente, dat is eigenlijk de boodschap van vanmorgen die tot ons komt. De Heere God zegt via Paulus tot ons allen: verblijd u in de Heere. Vertrouw uw leven voor het eerst, maar ook opnieuw iedere keer toe aan deze Heere. En laat uw leven bepalen door hem. Zoek uw zaligheid niet in uzelf, maar buiten uzelf, in hem alleen. En terwijl Paulus zo aan het schrijven is over deze blijdschap, ziet hij opeens allerlei gevaren opdoemen. Er zijn namelijk mensen die deze blijdschap in de Heere, de christelijke gemeente, willen afhouden. En dan wordt hij opeens heel fel. Want als de gemeenteleden zich laten beïnvloeden, dan zal dat de gemeente enorm beschadigen. En Paulus wil niets met ze te maken hebben. En hij waarschuwt, vers 2, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Pas op, gemeente, deze mensen, en in dit geval zijn het Joden, die proberen u van het vertrouwen in de Heer Jezus af te brengen. Het zijn honden, onreine mensen. Want zij willen namelijk dat u God dient door u zo stipt mogelijk te houden aan de wet. Zij willen niet dat u zich verblijdt in, dat u vertrouwt op de Heer Jezus, maar op uw eigen doen en laten. De niet goede vrijdag en Pasen, maar uw eigen werken kunnen er wel voor zorgen dat God tevreden met u is. Zoek uw blijdschap niet in de Heere, zo zeggen ze. Maar zoek uw blijdschap in uzelf. Vertrouw op uw eigen vlees, om het in de woorden van Paulus te zeggen. En dat is de reden waarom Paulus hier opeens zo fel wordt. Het geloof in de Heer Jezus wordt aangevallen. En heeft Paulus dat zelf ook niet gedaan? Ja, hij herinnert het zich maar al te goed. Want hij weet dat in hem, maar dat er ook in ieder ander mens, zo'n ik-zelf doen houding zit. En daarom gaat hij vervolgens zichzelf als voorbeeld gebruiken. Paulus gaat zijn oude leven, waarin hij uitblonk in het vertrouwen op zichzelf, als illustratie gebruiken. Dat is mooi dat hij dat doet trouwens. Want hiermee stelt hij zichzelf kwetsbaar op, om daarmee anderen iets te leren. En zouden wij dat, broeders en zusters, ook niet vaker mogen doen? En met name richt ik me op dit moment tot de ouderen in de gemeente. Met name ouderen, ja, u hebt levenswijsheid. En u die de Heere al langer kent. Deel uw ervaring. U kunt jongeren bemoedigen en ook waarschuwen. Vertel eens wat over uw leven met de Heere. Vertel uw kinderen, kleinkinderen, als u die mag hebben, en anders gemeenteleden, over de dingen van vroeger, waar u mee worstelde, mee worstelt, waar u tegenaan liep, hoe u faalde, maar ook hoe de Heere vergaf en hielp. We kunnen van elkaar leren. Paulus gaat zichzelf hier dus als voorbeeld gebruiken. We kunnen dat lezen vanaf vers 4. En kijk me mee, en ik zeg het in mijn eigen woorden, wat hij daarover zichzelf vertelt. Kijk eens wie ik ben. keurig besneden op het juiste moment. Afkomstig uit een echte Joodse familie. En dan nog wel uit de stam van Benjamin, oftewel de stam die het koningshuis van David niet afvallig is geworden. Ik ben dus een echte Hebreër. En weet je, ik hoor ook nog eens bij de orthodoxen. Nee, niet bij die vrijzinnige fariseeën, sadduceeën, maar ik ben een echte goede fariseeër. Wij nemen de wet tenminste serieus. En wat nog meer, als er iemand was die deze waarheid niet volgde, zoals die sekte van Jezus, dan moesten ze opgeruimd worden. Ik was een keurige vervolger van de christelijke gemeente. Oftewel, zo zegt Paulus, als er iemand was die God met zijn eigen goede werken diende, rechtvaardig en onberispelijk was, dan was ik het wel. Ik was verblijd. Niet in mezelf, niet in de Here, maar in mezelf. De dwaalleraars vertrouwen op hun eigen kunnen. Paulus vertrouwde op zijn eigen kunnen. En u? Vertrouwt u nog op uw eigen kunnen? Of heeft u de Heere Jezus al nodig gekregen in uw leven? Kunt u niet meer zonder hem? Ja, natuurlijk, wij zijn wel zo gereformeerd om te zeggen dat we zondige mensen zijn. En natuurlijk, wij hebben de Heere Jezus nodig, zullen we zeggen, voor onze redding. Maar is uw leven daar ook naar? Kan men uit uw gedrag, uit wat u zegt en wat u doet, opmerken dat u werkelijk de Heere Jezus nodig hebt? Zit dat ik zelf doen niet ten diepste ook in ons hart? Want vertrouwen ook wij niet stiekem zo vaak op ons eigen kunnen, op ons eigen vlees, ja, zelfs na ontvangen genade? Gelukkig ben ik niet zo vrijzinnig als die dominee die de Bijbel niet meer serieus neemt. Maar gelukkig ben ik ook niet zo wettisch als die christenen met al die regeltjes en wetjes. En ik zeg het natuurlijk niet. Maar ik voel me ergens wel beter dan mijn ongelovige buurman die onder een haverklap loopt te vloeken en te tieren. En wat denkt u van alles wat er nu in de wereld gebeurt? Neem nu bijvoorbeeld die haatdragende mensen richting vluchtelingen. Daar doe ik niet aan mee. Als de Heere God mij met hen vergelijkt, dan ben ik wel iets minder slecht dan dat gespuis. Nee, ik ben natuurlijk niet perfect, maar ja, het kan slechter, toch? Is dat zo? Ben ik slechter dan die vloekende buurman? Al ga ik mijn hele leven trouw naar de kerk, al zal ik in mijn hele leven duizenden preken houden, zonder Jezus ben ik helemaal niets. Want zonder de Heere ben ik voor God net zo slecht als die vloekende, stelende, verslaafde buurman. Ja, echt. Ik leef dan misschien netter, maar is mijn hart daarmee ook beter? En tegen zulke mensen, mensen die zo snel vertrouwen op zichzelf, zichzelf beter vinden dan anderen, tegen die mensen, zegt Paulus, verblijd u in de Heere. En dat is een boodschap die ons tot ons allen komt. Of u nu bekeerd bent of onbekeerd. Maar de Heere zegt, vertrouw niet op uzelf. Maar vertrouw u aan mij toe. Zonder mij redt u het niet. Maar Paulus, wat bracht u ertoe om niet meer op uzelf te vertrouwen, maar op de Heer Jezus? En dat is veranderd, zo zal hij antwoorden, toen mijn ogen opengingen voor de werkelijkheid, voor wie de Heere Jezus werkelijk is. En op de weg naar Damascus, toen kwam hij mij tegen. Lees maar na in Handelingen 9. Gods licht brak door in mijn hart. Stamelend zei ik, wie zijt gij, Heere? En hij antwoordde, ik ben Jezus die u vervolgt. En ik kon niets anders dan op mijn knieën gaan. Waar ben ik allemaal mee bezig? Door op mezelf te vertrouwen, wantrouw ik hem. Want ik vertrouw mezelf meer dan dat ik hem vertrouw. Ik vervolg hem. Hij, de Heer Jezus, die zoveel vol liefde is. Jezus, de eeuwige Zoon van God. Die hing daar aan het kruis van Golgotha. Uit liefde. Want hij had in de hemel kunnen blijven, maar dat deed hij niet. Hij kwam naar deze aarde uit pure barmhartigheid. En daar hing hij. Onschuldig. Rechtvaardig. Vanwege mijn zonde en tekortkomingen. En toen, zo zegt Paulus, toen ik dat besefte, toen smolt mijn hart. En toen wist ik het. Hem wil ik kennen en volgen. Hij is het zo waard. Hij brengt me bij God en leert me te leven tot eer van Gods naam. En zo, gemeente, zo wist Paulus dat hij zich in de Heere wilde verblijden. Hij wilde niet meer op zichzelf vertrouwen. Op zijn eigen zondige vlees. Maar op hem. Want hij gaat alle schoonheid van de wereld ver te boven. Zoals hij zegt in vers 8. Vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus. En vers 10. Opdat ik hem mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. Er komt een verlangen om de Heere Jezus beter te leren kennen. Ja, bij Damascus, toen had Paulus al iets van de Heere gezien. Maar nu, hij verlangt naar meer. Want hoe meer je hem kent, intiem en in liefde, des te meer zul je je in hem verblijden. Hoe meer je de Heere Jezus begrijpt, des te groter zal je vertrouwen op hem zijn. Is deze houding van Paulus, ik vraag het u nogmaals, herkenbaar voor u? Vertrouwt u de Heere Jezus meer dan uzelf? Ja, dan zijn uw ogen toch al wel opengegaan voor de schoonheid van de Heere Jezus. Dan heeft u door Gods geest al gezien wie hij is. Nee, dat hoeft niet zo bijzonder, zoals bij Paulus op de weg van Damascus. Maar heeft u al ingezien wie de Heere werkelijk is en wat hij doet? Maar dan herkent u zich toch in de vragen van Paulus. Heere, wie bent u? En Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan krijgt u het verlangen om hem te kennen. Vervolgen te kennen. Hem te gehoorzamen. Dat is verblijden. Je verblijden in Christus. Jongeren. Is de Heere Jezus de belangrijkste in je leven? Belangrijker dan jezelf dus. En dan niet alleen met de mond, maar ook met de daad. Morgen en overmorgen. Hij is het zo waard om alles voor op te geven. En als je daar misschien nog aan twijfelt, bent u er wel? Of ja, wil ik mij wel uitleveren aan u? Vraag het hem dan, Heere. Laat me zien wie u bent. Heilige Geest, open mijn ogen. Dat ik inzie dat ik de Heer Jezus nodig heb. En daar zul je geen spijt van krijgen. We gaan naar ons tweede punt. Sterven met Jezus. Want Paulus, de apostel Paulus, gaat verder met dat uitwerken van dat leren kennen van Christus. Dat vertrouwen in de Heer Jezus heeft namelijk hele praktische gevolgen voor je dagelijkse leven. En dan noemt hij twee aspecten. En in deze preek haal ik ze, trek ik ze even uit elkaar, het tweede en het derde punt. Maar ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede Vrijdag en Pasen. Ze kunnen niet zonder elkaar. En dat laat de apostel trouwens ook zien. Want hij zegt het eigenlijk twee keer, hetzelfde, maar dan draait hij de zin om. Hij spiegelt. Kijk me mee. Allereerst in vers 10, daar schrijft hij: de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Dus opstanding en lijden. En dan vervolgens zijn dood gelijkvormig wordende om te komen tot de wederopstanding van de doden. Dood en opstanding. Gespiegeld. Oftewel, ze zijn niet zonder elkaar verkrijgbaar. Maar daar zullen we de rest van de verkondiging naar luisteren. En als u vanmorgen moet zeggen dat u de Heer niet kent of dat u daarmee worstelt, luister dan biddend hoe Paulus dit dieper leren kennen van de Heer Jezus verder uitwerkt. En de Heilige Geest die wil dat gebruiken om ook u tot dit verblijden in de Heer Jezus te brengen. Paulus zegt in vers 8, ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Vanwege de uitnemendheid van de kennis van Christus. En in vers 10 zegt hij het zelfs nog krachtiger. Paulus verlangt te komen tot de gemeenschap aan zijn lijden. En zijn dood gelijkvormig te worden. Dus wat zegt Paulus hier? Om je in de Heere Jezus te verblijden en hem beter te leren kennen, zal je alles als schade en drek moeten achten. Je zult er dus zelf tussenuit moeten vallen. Je zult niet iets op moeten geven, maar alles. Je mening, je gedachten, je verlangens, je daden, ja, alles. En om het in één zin, kernachtige zin, te kunnen samenvatten: sterven met de Heer Jezus is nee zeggen tegen jezelf en ja zeggen tegen Jezus. Nee zeggen tegen jezelf en ja zeggen tegen Jezus. Velen van ons zullen denk ik in de kerk en op catechisatie wel gehoord hebben over afsterven van de oude mens. Maar als je daarover nadenkt, christenen zijn stervende mensen, zonder eigen wil. Ja, dan is dat eigenlijk best apart. Ik zal het u proberen uit te leggen. De Heer Jezus stierf toen en daar op Goede Vrijdag. En wanneer u door geloof en wedergeboorte met de Heer Jezus verbonden bent, toen bent u samen met hem aan dat kruis gegaan. Uw eigen zondige ik, samen met hem, uw oude mens, wordt samen met de Heiland aan het kruis gespijkerd. Dus kind van God, uw zondige verlangens, uw zondige wil, uw zondige woorden en uw gedachten, die hingen dus allemaal daar aan het kruis. En vervolgens zijn ze ook samen met de Heer Jezus het graf ingegaan. Dood. In Romeinen 6 zegt Paulus: dit weten wij, dat onze oude mens met Christus gekruisigd is. En dan voegt hij er vervolgens aan toe: u bent gestorven, gelovige, voltooid verleden tijd. Dus wanneer u uw leven aan de Heer Jezus hebt mogen toevertrouwen, dan is uw oude mens voor altijd gestorven. En juist omdat de gelovige zijn oude mens gestorven is, zo gaat Paulus dan in zijn betoog verder, krijgt die gelovige ook het verlangen om als een gestorvene te gaan leven. En daar is waar Paulus het hier in Filippenzen 3 over heeft. Hij zegt tegen de gelovigen van Filippi, dus tegen mensen die samen met de Heer Jezus gestorven zijn. Verblijd u in de Heer. Leg u erop toe Christus beter te leren kennen. En wat betekent dat? Iedere dag meer aan jezelf leren sterven. Meer gelijkvormig worden aan zijn dood. Je wordt het. Als een doorgaand proces. Dus samengevat, Paulus roept in Filippenzen 3 de gelovigen op te worden wie zij in Christus al zijn. Maar wat houdt dat dan praktisch in? Is de volgende vraag. Stelt het leven, dat zo'n gestorven leven met de Heer Jezus dan niets meer voor? Ja, moet je dan alles als schade en drek achten? Ik wil dit duidelijk maken met een voorbeeld, zodat ook de jongste kinderen het vanmorgen kunnen begrijpen. Jongens en meisjes. Stel, je zit op een orkest. En je speelt een mooi muziekinstrument, maar weet je, dat orkest heeft een hele slechte dirigent. En hij bepaalt hoe de muziek moet worden uitgevoerd. En het is echt vreselijk om aan te horen. Heel vals. Maar op een dag komt er een nieuwe dirigent. En hij is heel erg goed. En daar staan ze. De oude dirigent en de nieuwe dirigent. Want ook al is die oude dirigent ontslagen, hij blijft er staan. En hij probeert je nog aanwijzingen te geven. Om je extra vals te laten gaan spelen. Maar wat zegt dan die nieuwe dirigent? Reageer niet op die oude dirigent. Doe maar net alsof hij er niet is. Doe maar net alsof je blind bent. Alsof je dood bent voor hem. Reageer alleen op mijn aanwijzing, op mijn wenken. Nu, dit is natuurlijk een voorbeeld, maar zoiets is het ook in het leven van een kind van de Here. Die slechte dirigent, dat is de duivel en je eigen zondige vlees. En wanneer hij je allerlei aanwijzingen geeft, wanneer je de neiging voelt om te liegen, te roddelen, hoogmoedig of egoïstisch te zijn, of welke zonde dan ook, luister dan niet. Luister alleen naar die nieuwe dirigent, de Heer Jezus. Hij is je echte dirigent. Begrijp je? Luister naar de Heer Jezus. Zonde als schade en afval beschouwen. Niet naar luisteren dus. Dat luisteren naar de Heer, en dat zult u die hem al langer kent vanmorgen wel beamen, dat is niet makkelijk. Want het gaat niet vanzelf. Ik weet niet hoe het u vergaat, kind van God, maar neem Paulus. Hij schreef deze brief vanuit de gevangenis. Toen hij deed wat de Heer Jezus van hem vroeg, kostte hem dat zijn vrijheid. Of neem Mariam uit Iran. Zij kon haar geloof in Jezus niet verloochenen, al kostte dat haar leven. Of die man die zijn goede carrière opgaf om de zending in te gaan. Of die vrouw die zich in het openbaar vernederde door haar excuses aan haar buurvrouw aan te bieden, omdat ze haar in het openbaar belachelijk had gemaakt. Of John, die terwijl hij totaal geen zin had, toch bij oma op bezoek ging, omdat hij haar wilde eren. En u? En jij? Gaat het u werkelijk in alles om de eer van de Heere? Zegt u nee tegen uzelf en ja tegen de Heer Jezus?
Ja, maar ja, ik wil het wel, maar het lukt me niet. Hoor ik iemand reageren. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het afleggen van die oude mens. Het is zo onmogelijk. Ja, u heeft nog gelijk ook. Tegen uw eigen verleden ingaan is onmogelijk. Vanuit uzelf. Nee, zeg tegen uzelf. Dat doet een mens niet vanuit zichzelf. Vanuit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar vanmorgen klinkt de boodschap: blijf in mij en u zult veel vrucht dragen. Ja, de Heer kent u. Hij weet van uw worstelingen. Dat u voor de zoveelste keer bent gestruikeld. Hij weet dat u zo vaak ja zegt tegen uzelf en nee zegt tegen hem. En belijd het hem. Leg het maar neer voor zijn troon. Juist ook dat is sterven aan jezelf. Iedere keer leren om van jezelf af te zien en op te zien naar Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Juist dat en dan gaat de Heilige Geest geven wat u niet kunt vanuit uzelf. Blijf in hem. Sterven. Pijnlijk. En toch, ja, dat is wat tot het leven leidt. Want de kroon wordt ontvangen via de weg van het kruis. En hiermee komen we bij ons derde punt. Opstaan met Jezus. En toen ik zo over dit derde punt nadacht, toen moest ik denken aan de gelijkenis van de Heer Jezus over de graankorrel. Daar zegt hij: voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Zoals een graankorrel pas sterft op het moment dat hij in de aarde valt. Zoals een graankorrel pas vrucht draagt op het moment dat hij in de aarde valt en sterft. Zo kan een kind van God pas vrucht dragen als hij er zelf tussenuit valt. En dan mag hij in beginsel de kracht van Christus' opstanding gaan ervaren. Zoals we al zagen, dood en opstanding horen zo onlosmakelijk bij elkaar. Want door te sterven kom je tot leven. Christus komt namelijk in je wonen. Hij, de opgestane Heer met zijn Heilige Geest. En hij is sterker dan de dood. Ja, wanneer hij met zijn geest in u komt wonen, dan gaat hij u laten delen in al die weldaden die in de hemelse schuren liggen opgestapeld. De weldaden die hij door zijn dood en opstanding verdiend heeft. En om wat voor weldaden gaat het daar? Gaat het dan? Ja, dan zullen we, broeders en zusters, zouden we van alles kunnen noemen. Want de Heer Jezus, die geeft zoveel. Maar ik wil u er vanmorgen op enkele wijzen. En het allereerst wil ik zeggen dat de Heilige Geest die zorgt ervoor dat Jezus niet zomaar een naam of een gedachte is, maar dat hij werkelijk realiteit voor u wordt. Dat zijn leven, zijn dood en zijn opstanding toen, 2000 jaar geleden, alles met u, anno 2017, te maken heeft. En van daaruit gaat hij uw ogen openen en ziet u de schoonheid van de Heer Jezus. Hij is zo noodzakelijk en gepast. En ja, u kunt niet meer zonder hem en u wilt niet meer zonder hem leven. Omdat u het steeds meer beseft, zonder hem kan ik niets doen. En vervolgens stromen allerlei andere weldaden van Christus uw leven binnen. Vers 9 bijvoorbeeld wordt gesproken over Christus' rechtvaardigheid. Wat wij niet kunnen, dat heeft hij gedaan. Hij zei altijd nee tegen zichzelf en ja tegen zijn vader. Hij heeft precies geleefd zoals zijn vader het bedoelde. En door kruis en opstanding verwierf Jezus Christus voor ons volkomen rechtvaardigheid. En dat geeft hij. Hij geeft het u, zodat u weer bij God kunt komen. Maar hij geeft u niet alleen de weldaad van rechtvaardiging. Hij geeft u ook de heiliging. Zodat u weer meer en meer gaat worden zoals u bedoeld bent. In vers 16 komen we er zo een vrucht tegen. Daar wordt gesproken over dezelfde regel, oftewel eensgezindheid, zoals het in een andere vertaling staat. En wat dacht u van de vrucht uit Galaten 5? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof en zelfbeheersing. Stuk voor stuk prachtige woorden die de Heer Jezus via zijn Heilige Geest aan zijn gelovigen wil geven. Die u, als u geen nee zegt tegen uzelf, dus misloopt. En waarmee u dus niet de Heer kunt dienen. Maar wanneer u sterft aan uzelf, dan laat hij u delen in deze vrucht van de geest. En nog zoveel meer. En mediteer daar voor uzelf eens over. Liefde, blijdschap en vrede. En zo staat u samen met uw heiland op in een nieuw leven. En zo ervaart u de kracht van Christus' opstanding. En wat is dat een heerlijk leven. Christus komt in uw leven. En hij zorgt ervoor dat wat er ook gebeurt in uw leven en hoe uw leven er ook uitziet, er liefde is en blijdschap is en vrede is. En waar loopt het allemaal op uit? De ultieme weldaad die Christus u geeft is wat vers 11 zegt. Om enigszins te komen tot de wederopstanding van de dood. Jezus de overwinnaar, die geeft u de overwinning. En al lijkt het in onze vertaling alsof het misschien is, enigszins. Maar er staat om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de dood. U mag eeuwig bij God wonen. En zijn opstanding is daar het zekerste bewijs van. U zult bij God zijn. En dan is het leven vol van liefde, blijdschap, vrede. En geduld bij God, die goede en heilige en rechtvaardige God. Dan zult u hem zien van aangezicht tot aangezicht. U zult hem zien, kennen, zoals hij is. Dan hoeven we geen vragen meer te stellen. Hoe heerlijk zal dat zijn? En is dat geen vooruitzicht dat u mag bemoedigen, kind des Heren? Die heerlijke Jezus, die dit allemaal aan u wil geven. Hem kennen zoals hij is. Dan zullen we ons volkomen in hem verblijden. Ja, u kunt het met Paulus belijden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Wat is dat een heerlijk moment om eruit te zien. En u? U die moet belijden dat deze preek wel erg ver van u vandaan staat. Wat een grote woorden, zo hoog. Zo onbereikbaar. En is deze toekomst, die weggelegd is voor al Gods kinderen, hem kennen zoals wij is, een eeuwig bij de Heere te zijn. Is dat niet jaloersmakend? Iets om naar te verlangen. Om hem te kennen zoals hij is. Hij kent u. Hij weet wat er in u omgaat. Maar hij verlangt ernaar. Dat u ook hem leert kennen. En daarom. Nogmaals. Klinkt. Het evangelie van morgen. De levensvorst verlangt ernaar dat u allen deelt in zijn weldaad. Wat hij verdiend heeft in kruis en opstanding. En daarom rust niet voordat u het zeker mag weten. Dat u hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Zoek hem. Zoek hem nooit tevergeefs.
Gemeente, we begonnen de preek met een vraag. Heeft de paasboodschap u verblijd? Het is Goede Vrijdag geweest. Christus is gestorven, maar het is Pasen geworden. Hij is opgestaan. De dood is overwonnen. En daarom, gemeente van Rijdsburg, verblijd u in de Here. Want Hij is het zo waard. Hij is zo betrouwbaar. Hij heeft zonde en dood overwonnen. U kunt het niet. Zouden we ons dan niet aan Hem geven? Voor het eerst, maar ook iedere keer weer opnieuw. En laat u dan, juist ook als u het misschien moeilijk hebt en worstelt en tegen uzelf en uw eigen mens iedere keer aanloopt, laat u troosten met deze wetenschap. Ik ben met hem gestorven. En ja, wat meer is, ik ben met hem ook opgestaan. Opgestaan tot een nieuw leven. Tot eer van Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen.
Laten wij bidden en danken. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-enige God, U zij alle eer. Voor de boodschap ook van vanmorgen. Uw woord heeft geklonken, Heere. Uw woord dat kracht heeft in zichzelf. Uw woord dat dode mensen levend maakt. Heere, U weet hoe dit woord tot ons is gekomen. Of wij het met Maria hebben opgeborgen in ons hart. Zorgt U daarvoor, Heere, o Heilige Geest. Geef dat dit woord levens verandert. Uw woord. Uw oproep om ons te verblijden in U. Want Heer Jezus, U bent zo'n heerlijke God. U die zo diep wilde afdalen. De heerlijkheid bij uw Vader heeft willen verlaten. Geheel vrijwillig en gehoorzaam bent geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Open onze ogen voor wie u bent, Heer Jezus. Als dat nog niet het geval is. Heere, als er nog broeders en zusters in ons midden zijn die u nog niet kennen. Alsjeblieft, Heere. Gebruik ook deze verkondiging en alle anderen die nog zullen volgen als zij het mogen beleven. Want ook dat is een feit. Heere, het leven kan zo over zijn. Heere, open ieders ogen voor wie u bent. In uw Zoon Jezus Christus, voor de grootste van de zondaren. En open ook onze ogen voor wie wij zelf zijn. Dat wij u nodig krijgen. Dat we niet meer zullen vertrouwen op ons eigen vlees. Want dat doen we van nature. Ja, we moeten zelfs erkennen, dat doen we zelfs na ontvangen genade. Zo makkelijk, zo snel. Het kwade ligt ons zo nabij. De zonden die omringen ons zo lichtelijk. O grote God, leer ons te verlangen allereerst om te sterven aan onszelf. En laat ons ook zien waaraan we moeten sterven. Heren, ieder worstelt met zijn eigen zwakke punten wat betreft zijn eigen vlees. Of het nou imago is of ons doen en laten. Onze mening of wat dan ook, Heere, open onze ogen. Dat wij ieder in onze binnenkamer zullen buigen voor u. En het eerlijk zullen vragen, Heere, waar moet ik aan sterven? Zodat u heerlijker kan worden. Zodat u met uw liefde en met uw gaven en met u de vruchten van de geest in mijn leven kunt gaan werken. O Heilige Geest, zorgt u daarvoor. Dat ons leven ook persoonlijk, maar juist ook als gemeente, vol mag zijn met liefde en blijdschap en vrede en geduld. En dat we zo zichtbaar zullen maken wat het is om te leven met u. Want daar loopt op uit, op die opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. Ja, Heere, geef dat zo onze gemeente daar vol van mag zijn, zodat ook de omgeving, hen die buiten zijn, iets mogen ontdekken van zie hoe lief ze elkaar hebben. Zij hebben iets wat wij niet hebben. We missen iets, want wij kennen hun God, hun Heere Jezus niet. Want Heere, u zegt het zelf, in een van uw gebeden, dat als er eenheid is in de gemeente, dat daarmee aan de wereld wordt getoond dat u inderdaad de beloofde Messias bent. Zegen zo onze gemeente. Ga met ons mee als we vandaag nog, de meeste althans, een vrije dag zullen hebben. Geef ons een goede werkweek, als die morgen weer zal beginnen. Als er weer naar school gegaan zal moeten worden. Misschien zijn er al vakanties. Heren, ga met ons allen mee, jong of oud, ook als we niet meer hoeven te werken, of als er geen werk is, of we geen werk hebben en we graag zouden willen werken, zegen ons leven en stel ons op de plek waar wij gesteld zijn tot een zegen. Vergeef al het zondige, Heere, dat ons altijd aankleeft, ook in deze dienst, in het spreken of in het luisteren. Neem het weg, vanwege die dood van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u, Heere, voor wie u bent. En leer ons vanuit die verwondering te leven, dag in, dag uit. Breng ons zondag weer bij elkaar, als opnieuw uw woord zal opengaan. En u opnieuw het verlangen heeft tot ons te spreken. Dit bidden wij. Niet om ons, maar omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, van Psalm 73, het 12e en 13e vers.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.